We horen hem al eerder, u hoorde hem al eerder. Rob Ruggenberg is een jeugdboekenschrijver die de wrede werkelijkheid in zijn verhalen niet schuwt. Hij schrijft over keiharde slavenhandelaars in zijn boek Slavenhaler, waar hij een prijs mee heeft gewonnen. En met zijn nieuwste boek Manhattan neemt hij ons mee naar het New York van 400 jaar geleden. Het verhaal van de Hollandse pijken, de Afrikaanse Manuel en het Indianenmeisje Woi Patukai. Zeg ik het even enigszins verbassen, zit weer vol vreedheden, maar ook hoopvol en ontroerend. Rob Ruggenberg is bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Even helemaal formeel, hè. Welkom heet had ik nog niet gedaan. We zijn meteen met onze neus in de boter gevallen, zoals dat zo mooi heet. Manhattan, laatste van jouw hand. We kwamen er net achter dat ik jou een paar jaar geleden voor het eerst heb ontmoet. Toen we een dag samen doorgebracht op een marinefregat.
Een zoektocht naar een eiland.
Een zoektocht naar een eiland. Dat was het verraad van...
Waterdunen.
Ook een prachtig boek. Wat me toen inderdaad nog steeds van dat boek bijstaat. En het komt hier terug in Manhattan. Is inderdaad dat je de vrede kant van de geschiedenis niet schuwt.
Precies.
Nou hoop ik dat we een beetje een leuk fragment hebben uitgekozen. Een vergeten fragment. Mag ik jou vragen om een stukje voor te dragen?
Het is een hoofdstuk dat heet... Sewanhaki, het lange eiland. 5 uur na de schipbreuk. Het meisje zat op haar knieën en keek naar het stille lichaam van de jongen. Hij lag op zijn zij, met zijn gezicht half in het zand. Hij was dood. Dat zag ze zelfs zonder hem om te draaien. Zijn huid was doorschijnend wit en hij ademde niet. Iki, wat erg en ook eng, zo'n aangespoeld lijk op dit verlaten strand. Ze kon beter doorlopen, het lichaam gewoon laten liggen als voedsel voor de meeuwen en de wolven. Maar toen zag ze een touw, waarmee de arm van de dode jongen vastzat aan een houten paal. Dat touw kon ze wel gebruiken. Ze keek om zich heen en pakte een tak. Met het uiteinde daarvan gaf ze het lichaam een duw. Er gebeurde niets. Toen haalde ze diep adem en pakte een been van de jongen vast. Met haar ogen dicht trok ze het lichaam een stukje het strand op. Snel begon ze het touw los te knopen. Ondertussen keek ze steeds om zich heen, want erg veilig voelde ze zich niet op deze punt van Sewanhaki, het lange eiland. Toen ze het touw had losgemaakt en opstond om het op te rollen, keek ze nog 1 keer naar het lichaam in het zand. Ze aarzelde. Ze was nieuwsgierig. Ze wilde het lichaam van die dode jongen toch zien. Met haar voet draaide ze het lichaam om. Het gezicht van de jongen was bedekt door zeewier en slierte geel-wit haar. Ze bukte zich en streek het haar en de rommel uit het gezicht van de dode jongen. Ze schrok van de aanraking, maar toen er niets gebeurde, veegde ze ook nog voorzichtig het zand van de koude wangen. De jongen was mager en zijn ogen waren dicht. Hij had een vriendelijk gezicht, maar het was vertrokken in een lelijke doodsgrijns. Ze schatte hem iets ouder dan zichzelf, maar hij was te jong om soldaat te kunnen zijn. Hij was wit, dus kwam hij vast van Manhattan, dat eiland aan de overkant. Daar woonden de soldaten en andere blanken dicht op elkaar, in houten huizen, met een molen en een fort en kanonnen die lawaai maakten en waarmee ze mensen doodmaakten. Het meisje voelde in de zakken van de jongen en vond een ring. Een kleine zilveren ring met het teken van een vogel erop. Dat was vast zijn totem, dacht ze. Maar de gelukbrenger had niet geholpen. Anders had de jongen hier niet dood op het strand gelegen. Terwijl ze opstond en het ochtendlicht op de ring liet vallen, waardoor de vogel mooi glinsterde, hoorde ze een geluid. Heel zwak en haperend, als het laatste zuchtje van een stervend dier. Geschrokken keek ze omlaag. Maakte de jongen dat geluid? Ze ging op haar knieën zitten, knoopte het hemd van de jongen open en legde haar oor op zijn ijskoude borst. Na een eeuwigheid hoorde ze een harde klop. Of kwam die van haar eigen hart? Ze hield haar adem in en luisterde ingespannen. Toen hoorde ze het weer. En daarna weer. Kaya! Wonderbaarlijk. De jongen leefde nog.
Prachtig voorgedragen uit Manhattan. Je schrijft veel over de Gouden Eeuw. We hebben net een mooi stukje voordracht gekregen uit je laatste... Kindje, als ik het even mag noemen. Wat is het verhaal van Manhattan?
3 kinderen. Een Nederlandse jongen. Een zwarte jongen, een slavenjongen en een Indiaans meisje. Dat Indiaans meisje heb je net ontmoet op het strand. De Nederlandse jongen heb je ook ontmoet, want die is aangespoeld. Die zwarte jongen, slavenjongen, komt pas later in het verhaal. En die drie die komen terecht in wat eigenlijk genoemd wordt de Indianenoorlogen. En dat is, dat is een periode van een jaar of drie geweest waarin de Nederlanders op een niets ontziende manier met de Indianen hebben afgerekend die om hun heen woonden toen.
Het territorium drief van de kolonisten.
Ja, ze vonden de Indianen gewoon lastig. En de Indianen deden niet wat de Nederlanders wilden. Ze vertikten het om belasting te betalen. En af en toe sloegen ze ook een Nederlander dood. Ja. En dat werd dus bestraft, werd afgestraft met een vrij gruwelijke oorlog. En die drie kinderen komen in die oorlog terecht. En die dreigen daarvan ook slachtoffer te worden. En kunnen eigenlijk alleen overleven dankzij hun vriendschap en hun trouw aan elkaar.
De vriendschap en de verbondenheid tussen drie jeugdigen. Het grappige wat mij is verteld. Ja. dat het meisje die we net hebben ontmoet op het strand, dat is gebaseerd op een bestaande dame.
Ja, Wauwpa Toekwee. Het is een hele moeilijke naam, geef het toe. Ik denk dat kinderen die lezen er ook wel wat moeite mee zullen hebben. Maar zo heet ze nu eenmaal.
Ja.
Ik was 15 jaar geleden was ik daar in de buurt van New York om wat onderzoek te doen naar relaties tussen Indianen en Nederlanders. En hoe ver die relaties teruggingen. En toen kwam ik in een Indianenreservaat bij een opperhoofd, die heette Grote Adelaar. Dat is een hele wijze, eerbiedwaardige man die ook nog heel veel wist van de geschiedenis te vertellen. Die trouwens ook nog wist, in zijn geheugen zaten nog die verhalen over die Indianenoorlogen. En bij hem in die blokhut op dat Indianenreservaat liep zijn dochter rond. En die heette Wauwpa Toekwee. En ze was 13 en was een ontzettend stoer meisje. En ze was heel bozig. Want ik was daar kom ik weer met die grote witte man. Ik was daar een indringer in haar territorium. Ja. Maar ik vond het zo'n ontzettend stoere meid dat toen ik dit boek ging schrijven, dat 400 jaar geleden zich afspeelt, en ik een Indianenmeisje nodig had, dat ik eigenlijk onmiddellijk aan haar dacht. En ik heb haar naam en haar persoonlijkheid, dus die stoere, bozige persoonlijkheid, heb ik geleend om dit meisje te kunnen scheppen. Dus eigenlijk, ze leeft niet voort, maar ze is eigenlijk teruggeplaatst in de tijd.
400 jaar eerder.
Ja,
want het leuke of het grappige, het is maar net hoe je het bekijkt, is dat ik een week of wat geleden discussie volgde over de viering. Want in het kader daarvan is je boek ook verschenen. In het kader van de 400 jaar New York Amsterdam jaren dit jaar.
Het is een toevalligheid.
Is het toevalligheid? Niks met elkaar te maken? Bijna niks.
Ja, het heeft heel veel met elkaar te maken, maar het heeft niets met die vieringen.
Oké, want een van de discussies namelijk, dan kunnen we namelijk de zuiverende graad discussiëren. Een van de klachten bij die viering is dat wij hier vanuit Nederland, vanuit Amsterdam, die 400 jaar relatie met New York vieren alsof dat één grote romantische
tijd is. Volstrekt onterecht, ja.
Ja,
onterecht. Ik heb een paar van die feestjes mogen meemaken, althans kunnen zien en het zijn feestjes die ik eigenlijk niet beter kan omschrijven als feestjes van blanke heren.
Ja.
Met nog wat cocktailparties en een paar symposia. En waar het steeds gaat over hoe goed de Nederlanders daar geweest zijn. En het schijnen ook nog Engelsen geweest te zijn daar. Maar alles wat Amerika momenteel heeft aan democratie en aan aan goede eigenschappen hebben ze van de Nederlanders. En dat daar ook Indianen rondliepen, dat komt eigenlijk in die discussies komt dat niet ter sprake. Nee. Dat wij die mooie stad Nieuw-Amsterdam, wat nu New York heet, dat die gebouwd werd, dat wij die lieten bouwen door zwarte slaven die we aansleepten vanuit Curaçao of rechtstreeks vanuit Afrika. Daar wordt niet over gesproken.
Nee.
Wij waren de eerste die daar zwarte slaven naartoe brachten.
Ja, dat is natuurlijk wel een hele mooie, want dat was een van de klachten die je Vooral uit de andere kant van de oceaan horen van de Indianenstammen.
Ja, heel terecht.
Die zeiden van ja, er wordt een jaar viering op ons losgelaten. Maar luister eens, 400 jaar geleden hebben jullie gewoon onze voorouders.
Precies, vermoord.
Vermoord. In Manhattan scheet jij daar, zoals jij dat altijd doet, een redelijk, gruwelijk is dat het goede woord?
Ja, ik beschrijf, waarheidsgetrouw, ik beschrijf niet de echte slachting, want dat ging mij iets te ver. Ik heb het er wel over, ja.
Ja, dat is... Want het leuke is, want er zijn een paar foto's, daar zit ik nu ook naar te kijken. Je hebt ook Manhattan, heb je ook uitgereikt aan...
Aan Walter Tuckweer, ja. Ik ben dus teruggegaan naar het reservaat. Haar vader, dat grote wijze opperhoofd, de grote adelaar, die is inmiddels overleden vorig jaar. En zij, dat is toch wel opmerkelijk, zij is nu stammoeder geworden van die stam. Zij is eigenlijk de baas van die wat er nog over is gebleven van die Indianenstam. En aan haar heb ik dus dat eerste exemplaar uitgereikt.
Hoe reageerde ze daarop? Wat vond ze ervan?
Ja, ze vond dat... Dat was eigenlijk een hele emotionele, ontroerende gebeurtenis. Er werd met name door de Indianenvrouwen die daarbij aan bezig waren... Nogal wat gehuild. En je moet je eigenlijk... Ik moet het eigenlijk iets anders vertellen. Ze hadden vroeger een enorm gebied daar zo, die stam. Dat is door toedoen van de blanken is dat ineengekrompen tot een gebiedje dat niet groter is dan een half voetbalveld. Midden gelegen tussen de villa's. En zij zijn de paria's geworden van die buurt. Want iedereen wil die grond hebben. En er wordt... ieder 10 jaar bijna wordt er wel weer een stukje afgepikt. Want dan wordt er weer eigenlijk een regel gevonden dat ze meer grond moeten inleveren.
Door die rijke blanken die in
door die
rijke
blanken
die eromheen wonen.
Precies, die daar omheen wonen. Het is voor hun één groot gevecht om te kunnen blijven voortbestaan. En wat gebeurt er dan? Op diezelfde dag dat er in New York en in Amsterdam groots gevierd wordt dat meneer Henry Hudson uit Amsterdam vertrok om daar en vervolgens New York of Manhattan ontdekte, dus aanhalingstekens. Op diezelfde dag komen er 2 bussen met Nederlanders naar het reservaat. En dat zijn wij. En ik bied dan dat eerste boek aan en ik heb een hoop kinderen bij me.
Ja, dat zie ik ook op de foto. Dat zijn behoorlijk niet-Indiaans uitziende kinderen.
Nee, dat zijn Nederlandse kinderen. Ik vond dat ik dat moest doen. Die ontmoeting van die culturen. En ik schrijf kinderboeken, dus ik richt me in eerste instantie op kinderen. Ik heb een aantal kinderen bereid gevonden die in New York wonen. Dus kinderen van expats. Die zitten op een school. Een Nederlandse school is er op Manhattan en New Jersey. En die kinderen die zijn meegegaan. Dus... daar heb ik een halve bus vol mee genomen naar het reservaat toe. En daar waren Indianenkinderen. En ze waren, ik vond dat zo mooi. We waren nog geen 3 minuten op dat reservaat. Of ze waren al aan het voetballen daar samen. En later heb ik ze samen voorgelezen rond het kampvuur. En in het Engels, een van de hoofdstukken is al in het Engels vertaald. Dus er wordt meer aan de vertaling gewerkt. Maar we zaten daar... om dat kampvuur heen met die kinderen. Het was koud, het was schuur. En daar zie ik op een gegeven moment een Nederlands meisje zitten op de schoot van zo'n Indianen mevrouw. En dat gaat helemaal ongedwongen. Daar komt geen regie aan te pas. En daar zitten de Nederlandse en de Indiaanse kinderen door elkaar heen te luisteren naar een verhaal. Een ontmoeting van culturen. Ik kan me voorstellen dat die Indiaanse vrouwen daar ontroerd door raakten.
Als ik het zo beluister en die foto's bekijk... inderdaad, hier zie je een oma die inderdaad een wat blank uitziende meisje op schoot heeft. Ja. En al die kinderen om elkaar ontzettend... ik kan me voorstellen dat het een hele mooie middag namiddag
een fantastische dag
is geworden. Ja. We gaan luisteren naar een Ierse volksband. Die zijn ook op een zeker moment naar dat New Amsterdam vertrokken. The Pogues met Fair Tales of New York.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one.
niet vergeten.
Pokes met A Fair Tale of New York bij mij aan tafel. En daarom hebben we het ook over de Fair Tale of New York. Rob Ruggenberg, kinderboekenschrijver. En wellicht is dat een wat denigrerende opmerking, omdat ondergetekende ongelooflijk van één van zijn boeken in ieder geval heeft genoten. Het Verraad van de Waterdunen. Dus soms gewoon schrijver. Maar prachtige historische boeken. Het speelt zich altijd af. Waterdunen speelde zich af in de 80-jarige oorlog. Manhattan, jouw laatste productie, speelt zich af 400 jaar geleden met de ontdekking, ofthans de Nederlanders, op tegenwoordig bekende Manhattan. Wat is jouw fascinatie voor die tijdperk? Wat heb je ermee?
De Gouden Eeuw is niet alleen een tijdperk geweest waarin Nederland ontzettend rijk werd, maar vooral ook waarin het de venster opende naar de wereld. De Nederlanders gingen de wereld ontdekken. Wij hebben zo ontzettend veel prachtige avonturen beleefd in die tijd. dat ik daar eigenlijk niet over uitgeschreven zal raken.
Ja, het zijn prachtige avonturen. Nederland stond inderdaad midden in de wereld. Ja. Maar zoals Uncle Ben, de oom van Spider-Man, altijd zei... With great powers come great responsibilities. Ja. En die keerzijde van dat midden in de wereld staan was zo af en toe heel zwartgallig. Ja, wij, de Nederlander, waren niet altijd even humaan naar de volken die wij ontdekten.
Nee, en ik niet dat ik daar een of ander schaamte of schuldgevoel van overgehouden heb. Want ik zelf heb dat niet gedaan. Als mijn voorvaders daarvoor verantwoordelijk waren, dan is dat jammer. En dan moet dat vooral in de geschiedenisboekjes. Maar ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Nee. Maar ik vind wel dat ik het moet weten. Want dat soort dingen moet je weten om de geschiedenis van vandaag te kunnen beoordelen. Je moet weten, vind ik, wat ik dus in het nieuwe boek in Manhattan doe... schetsen hoe die eerste zwarten daar in New York terechtkwamen. De manier waarop de blanken met die zwarten omgingen... die af en toe verbijsterend was. Je gelooft je eigen ogen niet als je het leest. Dat soort dingen moet je weten, vind ik, om naar waarde te kunnen oordelen... op waarde te kunnen schatten... het feit dat iemand als Obama nu president geworden is. Ja. En... voor ons is dat misschien heel vanzelfsprekend, maar voor kinderen is dat niet zo.
Nee, maar vind je, dat vind ik het mooi, want je schuwt die nare kant van de geschiedenis niet. Je vertelt ook de mooie kant ervan in je boek. Dat beide kanten worden goed belicht, evenredig belicht wellicht. Maar vind je dat wij in Nederland te weinig dat wij in het onderwijs dat zwarte kant van onze wereldontdekkingsreis een beetje toedekken? Slavernijhandel.
Ja, dat is natuurlijk wel gebeurd. En eigenlijk, ik kom veel op scholen. En ik zeg vaak tegen de kinderen... jullie zijn zo ongeveer de eerste generatie... die iets leert over het Nederlandse aandeel in de slavenhandel. Want ik leerde dat vroeger niet op school. En dan wijs ik meestal naar de onderwijzer. En dan zeg ik, hij weet het ook niet. Nee. En dan kijkt iedereen naar die onderwijzer. En in vrijwel alle gevallen schudt hij dan ook zijn hoofd.
Nee, niet helemaal, want je geeft inderdaad... of je bezoekt heel veel scholen, van VMBO tot gymnasia. Ja. Nou ja, zonder vooroordelen over VMBO, maar laat ik het in zijn algemeenheid... hoe vertaal je bijvoorbeeld 80-jarige oorlog... de slavenhaler, Manhattan... hoe vertaal je dat die kids in die klas dat snappen... Dat, is die brug heel makkelijk gemaakt?
Daar heb ik heel weinig moeite mee.
Ja?
Ja, het is... volgens mij houden alle kinderen van een mooi verhaal. Ja. En als je een mooi verhaal... Je kunt over al die periodes kun je gewoon prachtige verhalen vertellen. En daardoor snappen ze absoluut wat er aan de hand is. Ja. Ik probeer het soms ook wel wat extra, wat duidelijker te maken. Wat ik bijvoorbeeld met slavenhaler wel eens probeer. Dat is iets waar ik heel voorzichtig mee ben, maar... probeer het wel. Als ik in zo'n klas binnenkom, dan kijk ik wie daar zitten. Wat voor kinderen het zijn. Dan praat ik over groep 8 van het basisonderwijs. Of de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. De onderbouw, zoals dat heet. Ja. En dan kijk ik, kunnen ze dat aan? Kunnen ze dat? Zal ik het eens proberen? En wat ik dan doe, is ik laat ze de stoelen opzij schuiven. En die tafels laat ik ze op de kant zetten. En van die tafels die op de kant staan, bouw ik een schip midden in het klaslokaal. Een klein schip. Zodanig dat ze er eigenlijk net niet in passen. En dan zet ik een grote mond op en dan zeg ik dat ze erin moeten. En als het dan nog niet lukt, dan zeg ik dat ze er echt in moeten. En dan zitten ze met wat bedrukte gezichtjes, zitten ze samengeperst... in dat schip, midden in hun eigen klaslokaal. En dan lees ik een stukje voor... wat dan gaat over die zogenaamde middenpassage... die vreselijke tocht van die metslaven van Afrika naar Amerika... Ja. Die een paar maanden duurde... waar heel veel mensen dan stierven. En ik zeg, dat is niet helemaal zonder risico zoiets wat ik dan doe... want ik maakte een week of 5, 6 geleden mee in Amsterdam... Om een school in Zuidoost, waar bijna alleen zwarte kinderen zaten. En daar ging het fout. Daar zaten twee meisjes in de boot. Twee zwarte meisjes. En die raakten overstuur. En die werden... dat ging steeds erger. Die begonnen eerst te huilen en daarna te schreeuwen en te gillen. En de leerkracht die bij mij was, die keek mij nogal neidig aan. Want dit had ik teweeg gebracht. Hè. Dat gebeurde dus tijdens dat vertellen. Tijdens dat vertellen over die...
Maar werd voor deze twee meisjes werd het geschiedenis die ze wellicht lichtelijk kennen vanuit huis...
Misschien wel, ja.
Dat werd iets te levendig.
Ja, dat kwam veel te dichtbij. Ja. Toen kwam er een juffrouw uit een ander lokaal. Die kwam op het lawaai af. Want die meisjes wilden niet meer aangeraakt worden. Die wilden niet meer uit die boot gehaald worden. Die leerkracht mocht ze niet aanraken. Ik mocht ze niet aanraken. Toen kwam er dus een zwarte juffrouw uit een andere klaslokaal. Die nam die twee meiden mee naar buiten, de gang op. Dan ontstaat er in zo'n klas een hele rare sfeer. Die leerkracht zit boven naar mij te kijken. Die kinderen die kijken me aan. Iedereen is bedrukt. Ik weet zelf ook niet wat ik moet doen. Ik voel me eigenlijk heel hulpeloos op zo'n moment. En dan gaat die deur ineens weer open. En die juffrouw komt terug met die twee meisjes. Die twee meisjes willen terug in de boot. Die meisjes die willen de rest van het verhaal horen. En dan vertel ik dus door. En die meisjes zitten nog zacht te snikken. Maar die zijn zo onder de indruk. En dat is zo'n bijzondere ervaring als je dat meemaakt. Na afloop kan ik zelf bijna een potje jank.
Dat was dus uit slavenhaler. Dat je het zo levendig vertelt. Dat heb je dus niet vaak meegemaakt. Laat ik het dan zo formuleren dat de geschiedenis zo dichtbij komt. Maar dat is wel het effect van het beeldend geschreven met alle nadelen van dien. Slavenhaler is ook nog onlangs een beloning van twee huilende meisjes. Maar daarnaast is hij ook nog onlangs onderscheiden met een prijs.
Ja, mooie prijs, ja.
Help me even, wat was de prijs?
Ja, dat is
me even ontschoten.
De Wentelprijs, dat is een prijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt voor een heel goed jeugdboek.
Een heel zei die lichtelijk bescheiden. En Rob Slavenhaler ook, in het kader van alle successen. Kruistocht in spijkerbroeken, Zwartboek, Oorlogswinter, nou, noem het maar op. Ja. Slavenhaler wordt ook een van de Nederlandse boeken die verfilmd gaat worden.
Ja, daar ziet het naar uit. Ja, ik heb een paar weken geleden het contract getekend.
Ja.
En dat gaat zelfs op vrij korte termijn gebeuren, begrijp ik. Ja, hoe en waar, dat is allemaal nog geheim. Daar mag ik absoluut niks over vertellen. Want er moeten nog veel meer contracten worden getekend met mensen die mee gaan doen. En de regisseur en zo. Maar het verhaal speelt zich af in Afrika en speelt zich af in Brazilië en op zee. En ligt het heel erg voor de hand dat we, ik ben daar niet zelf bij betrokken natuurlijk, maar dat ze het in Suriname gaan verfilmen.
Ja, want het heeft een beetje iets Afrikaans. Het ligt ook naast Brazilië en het ligt aan zee.
Ja, en het speelt zich voor een deel af in het binnenland, in het regenwoud. En, nou ja.
Heb je in Suriname nog een stukje van over?
Precies, daar is nog heel wat van over.
Maar dat is toch een ongelofelijke big deal op zijn Amerikaans?
Ja, ik vind het zelf ook fantastisch dat het gaat gebeuren, ja.
Ja. Ja. Kun je al iets zeggen wie de hoofdrol gaat spelen?
Nee, dat, zover zijn we nog helemaal niet.
Oké. Okay.
Nee. Als ik het zou weten, zou ik het zeggen, maar ik weet het niet.
Nee, oké. Okay. Nou, goed, dan geloof ik je. Maar dat is wel ontzettend goed, leuk nieuws, neem ik aan.
Ja, vind ik ook. Ja.
Is dat nou voor schrijver? Ja?
Ja, dat is leuk. Ja, dat is absoluut. Dat is, dan heb je een hele leuke dag als je dat hoort.
Dat geloof ik meteen. Nou, Manhattan is dus net uit in de boekenwinkels verkrijgbaar. Welke era ga je nu je pijlen oprichten? Wat is de volgende uitdaging?
Met die prijs die ik gewonnen heb vorige maand. Daar zat een geldbedrag aan vast van een paar duizend euro. En daarvan ga ik volgende maand naar Groenland. Want het volgende boek gaat over twee Eskimo-kinderen. Twee Inuit-kinderen. En die terechtkomen in de Nederlandse walvisvaartsamenleving. Ja. Waar gebeurt?
Waar gebeurt ook nog? Rob, laatste vraag. Manhattan. Lezend moest ik zo af en toe denken aan de oeroud Disney-verhaal. Pocahontas. Was dat een lichtelijk zijdelings inspiratie? Ja of nee?
Nee, absoluut.
Helemaal niet?
Nee.
Oké, heb ik dat gewoon helemaal verkeerd gelezen. Okay. Rob Ruggenberg, na al die jaren van onze leuke dag op het fragat van de marine. Leuk je weer ontvangen te hebben. Ontzettend leuk, Manhattan. En gefeliciteerd met deze heugelijke nieuws voor de slavenhaler.
Dankjewel.
Nog heel veel plezier. Na het nieuws weer update. Een wat